Goedemorgen, gemeente. We willen, zoals al door Clive is aangekondigd, het woord openen bij Genesis 4. En daar willen we de geschiedenis van Kaïn en Abel volgen tot en met vers 9. Vers 1 tot en met 9. En daar lezen we het woord van God aldus. En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn. En ze zei, ik heb een man van de Heere gekregen. En ze baarde opnieuw zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee en Kaïn werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kaïn van de opbrengst van de aardbodem aan de Heere een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. De Heere nu sloeg acht op Abel en op zijn offer. Maar op Kaïn en zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kaïn grote woede en liet zijn hoofd zakken. En de Heere zei tegen Kaïn, waarom bent u in woede ontstoken? En waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. En Kaïn sprak met zijn broer Abel. En het gebeurde toen zij op het veld waren, dat Kaïn zijn broer Abel aanviel en hem doodde. En de Heere zei tegen Kaïn, waar is Abel, uw broer? En hij zei, ik weet het niet. Ben ik de hoeder van mijn broer? Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik las eens een boekje van de schrijver, een ongelovige schrijver, Gert Groots, met de titel Het krediet van het credo. En daarin schreef hij onder meer het volgende. God is er omdat er godsdienst is. God is er omdat er godsdienst is. En volgens deze schrijver mogen filosofen en wetenschappers God dan dood hebben verklaard, maar zal godsdienst er altijd zijn. Waarom? Omdat de mens, zoals iemand anders eens heeft gezegd, nu eenmaal ongeneeslijk godsdienstig is. Ja, godsdienst of religie is zelfs springlevend, maar wordt meer individueel beleefd. Buiten de kerk of de gemeente om. De cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau over de ontkerkelijking in ons land bewijzen dit. Van onze bevolking zegt zo'n 40% te horen bij een kerk of gemeente. Maar de praktijk leert dat slechts 12% regelmatig naar een zondagse dienst of samenkomst gaat. Je zou dus kunnen zeggen, Nederland ontkerkelijk dus heel snel, maar blijft wel godsdienstig. Kranten en tijdschriften besteden immers nog vrij veel aandacht aan religie en zingeving. Op de boekafdeling van de Grote Warenhuizen scoort het thema spiritualiteit onveranderd hoog. En bekende Nederlanders schromen er niet voor om openlijk uit te komen voor hun religieuze overtuiging. Vaak hoor je zeggen, ja, maar ik geloof wel hoor. Of ik vind mezelf een goed mens, want ik doe veel goeds aan anderen. Dus zit het wel goed tussen mij en God. Allemaal zeggen ze te geloven. Maar hun geloof is niet te merken, niet terug te zien in hun dagelijkse levensstijl. Dat geloven ze jammer genoeg helaas wel. Dit laat zien dat godsdienst niet moet worden verward met religiositeit. Met geformaliseerde godsdienst. Als je maar houdt aan de regels, aan de rituelen en de voorgeschreven formules, dan kom je er wel, is de gedachte. Maar is dat godsdienst? Is dat dienst aan God? Is godsdienst uitsluitend een middel om God tevreden te kunnen stemmen? Of letten we er ook nog een beetje op wat hij daar zelf van vindt, wat hij daar zelf over zegt, hoe hij gediend wil worden? En dat het hem niet gaat om de regels, maar om zijn erkenning als de levende God. Dat het hem gaat om een levende relatie met hem. Nou, dat blijkt nou heel duidelijk in de geschiedenis van Kaïn en Abel. Twee broers die zijn geboren na de zondeval, buiten de hof van Eden. Allebei geschapen naar het beeld en de gelijkenis van hun vader Adam. Twee broers met dezelfde zondige natuur als die van Abraham, van Adam. De naam Kaïn betekent verkregene. En is afgeleid van het werkwoord verkregen, wat we hebben gelezen in vers 1b. Waar Eva uitroept, ik heb een man van de Heere gekregen. Eva was er zich goed van bewust dat zij met hulp van de Heere haar eerstgeboren zoon had ontvangen. En wellicht dacht zij daarbij aan de belofte van God in Genesis 3 vers 15. Om vijandschap te zetten tussen haar zaad en het zaad van de duivel. Misschien verwachtte ze wel dat uit Kaïn de man zou uitgroeien die een einde zou maken aan de catastrofale gevolgen van de zondeval. Maar het staat er niet. En dus weten we dat ook niet. Maar wat we wel weten is dat Eva enthousiast reageert op de geboorte van haar eerste zoon Kaïn. Maar over de geboorte van Abel, haar tweede zoon, is zij letterlijk niet te spreken. Ze zegt over hem helemaal niets. En ook Abel zelf komt niet aan het woord. Abel, zijn naam betekent zoiets als leegte, nietigheid, damp, vluchtigheid. In het Bijbelboek Prediker wordt hetzelfde Hebreeuwse woord met ijdel vertaald. Abel is ijdel, leeg, nietig, vluchtig als de wind. Een lichtgewicht dus. Iemand die er eigenlijk niet helemaal bij hoort, niet meetelt. En dit maakt duidelijk dat Abel de zwakkere van de twee broers is. Kaïn was immers als eerstgeboren zoon in de patriarchale cultuur van die tijd voorbestemd om het hoofd van de familie te worden. De man die het straks voor het zeggen zal gaan hebben. Als de eerstgeborene treedt ook daarom in de voetsporen van zijn vader Adam. En dan wordt hij een bewerker van de aardbodem, een landbouwer, zeg maar. En zijn jongere broer wordt schaapherder. Beide broers nu brengen, vers 3, na verloop van dagen een offer aan God. De Statenvertaling verwoordt dit met aan het einde der dagen. Dat wil zeggen aan het einde van de oogsttijd, het landbouwseizoen. En Kaïn neemt het initiatief om God als eerste offer te brengen. En Abel volgt zijn voorbeeld daarin. Kennelijk hadden beiden dit zo geleerd van hun vader en hun moeder, van hun ouders, Adam en Eva. En dat laat ons vanmorgen ook meteen zien dat ouders hun geloof moeten uitleven. Ja, voorleven aan hun kinderen. Door zelf in woord en daad God gehoorzaam te zijn. En hun kinderen daarbij zoveel mogelijk geestelijke bagage mee te geven. Goed voorbeeld doet immers vaak goed volgen. Nu, Kaïn en Abel volgen het goede voorbeeld van hun ouders en brengen God een offer. Beiden handelen uit vrije wil. Ze offeren van wat God hen heeft gegeven. Kaïn geeft van de vruchten van de aarde, zeg maar van zijn goede oogst. Abel offert een dier van zijn kudde, klein vee, een schaap of een geit. Beiden laten zo op het oog zien dat zij het resultaat van hun arbeid als een zegen van God beschouwen. En hem daarom een dankoffer willen brengen. Maar toch is er een groot verschil. Ja, niet direct in onze ogen, maar wel in de ogen van God. We lezen immers in vers 4b en 5a. De Heere nu sloeg acht op Abel en op zijn offer. Maar op Kaïn en op zijn offer sloeg hij geen acht. Is dat niet eigenlijk een beetje heel erg raar? Meet God hier nou niet met twee maten? Kaïns offer was toch ook goed genoeg? Waarom maakt de Heere hierin onderscheid? Ja, er is veel over gefilosofeerd en nog meer over gediscussieerd. Maar de reden wordt niet concreet genoemd. We lezen het niet. Sommige Bijbeluitleggers menen dat God alleen maar genoegen wilde nemen met een bloedoffer. Abel, zo redeneren ze althans, deed intuïtief al wat later bij de offerdienst verplicht zou worden. Namelijk het brengen van een offer waarbij bloed vloeide. Kaïns offer, zo zegt men, werd door God afgewezen omdat het slechts een graanoffer was. Het is op zichzelf een spitsvondige gedachte. Maar het is maar zeer de vraag of dat de juiste verklaring is. De Bijbel leert immers dat God pas aan Mozes regels voor de offerdienst geeft. En voor die tijd waren helemaal geen strikte offervoorschriften. En dus dienen we wel heel terughoudend te zijn om ze nu in ons tekstgedeelte met terugwerkende kracht in te lezen. Daarbij komt dat behalve het bloedoffer ook het brengen van een graanoffer van God was toegestaan. Ook in de tijd van Mozes. En verder moeten we bedenken dat het Hebreeuwse woord voor offer, zoals dat hier wordt gebruikt, in de eerste plaats de algemene betekenis van gave heeft. En pas in de tweede plaats de betekenis van graanoffer. Al met al moeten we dus wel voorzichtig concluderen dat ook in die tijd van Adam en Eva, van Kain en Abel, een graanoffer heus wel acceptabel was geweest voor God. We moeten hier dus maar niet te veel achter zoeken. De Bijbel leert eenvoudig dat zowel Kain als Abel van de opbrengst van hun werk aan God een dankoffer brengen. Kain neemt als boer een deel van zijn oogst en Abel brengt als herder een schaap of geit. Het verschil in soort offer is dus niet de oorzaak van Gods afwijzing. Wat dan wel? Waarom nam God het offer van Abel wel aan en keurde hij het offer van Kain met geen blik waardig? Nou, het antwoord ligt min of meer verborgen in de tekst. Vers 3b, vers 4a. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kain van de opbrengst van de aardbodem aan de Heer een offer bracht. En ook Abel bracht een offer van de eerstgeborenen van zijn klein vee en van hun vet. Zien we het verschil? Kain offert aan God van de opbrengst van de aardbodem, zeg maar van de vruchten van het veld. En hij doet dit na verloop van dagen, op een daarvoor bestemde dag, aan het einde van de oogsttijd. Kain brengt een offer aan God, ja, omdat het nu eenmaal zo hoorde, omdat het van hem verwacht werd. Hij offert uit verplichting. En daarbij geeft hij niet het beste deel van zijn oogst. Nee, hij pakt slechts datgene wat hem voorhanden komt. Hij handelt daarin vrij onverschillig. Laat daarmee zien niet echt geïnteresseerd te zijn in God. Niet werkelijk betrokken te zijn op hem. God dienen is hem wel geleerd en voorgeleefd door zijn ouders, maar het is nooit echt een deel geworden van hem. De dienst aan God heeft nooit echt een serieuze plaats in zijn leven gekregen. Kain heeft geen levende relatie met de Heere. Zijn geloof is een verstandelijk geloof. In de dienst aan God doet zijn hart niet werkelijk mee. Zijn hart blijft eigenlijk ver bij God vandaan. Kains godsdienst is daarom slechts vormendienst. Religiositeit in optima forma. Van Abel echter lezen we dat hij neemt van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. Abel is zich er heel goed van bewust dat God als schepper van de mens recht heeft op het allerbeste wat wij hebben. Abel doet eigenlijk al volmaakt wat naar Gods hart is. Hij brengt niet alleen van de eerstelingen van zijn kudde kleine vee, maar ook van hun vet. En juist deze verwijzing maakt het offer van Abel speciaal. Het vet is immers het meest waardevolle deel van het dier. Het verbranden van het vet wordt in Leviticus 17, vers 6 een lieflijke reuk voor de Heere genoemd. Abel neemt dus niet alleen een van de eerstgeborene schapen of geiten. Nee, hij neemt er ook nog eentje die het beste in het vet zit, het beste in het vlees zit. Alsof Abel tegen God wil zeggen, Heere, het allerbeste wat ik heb, geef ik u. Maar ik besef tegelijkertijd dat het allerbeste wat ik geef, niet goed genoeg is voor u. Het grote verschil in de offerdienst van Kain en Abel zit dus helemaal niet in de kwaliteit van het offer, maar in de kwaliteit van de offeraar. Anders gezegd, het gaat God er primair niet om wat voor soort offer je hem brengt, maar het gaat er veel meer om bij God met welke instelling of welke gezindheid je aan hem offert. Lees nog maar eens een keer vers 4b en vers 5a. En de Heere sloeg acht op Abel en zijn offer. Maar op Kain en zijn offer sloeg hij geen acht. God kijkt dus primair niet naar het offer dat gebracht wordt. Nee, hij kijkt voor eerst naar de persoon die het offer brengt. God ziet niet aan wat voor ogen is, maar ziet het hart aan. Hij is de hartenkenner bij uitstek. Hij weet als geen ander wat er in de mens leeft. Psalm 139, u kent het wel, de versen 1 tot en met 4 zegt het zo treffend. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn gaan, opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, Heere, u weet het alles. God kent onze overleggingen en gedachten van ons hart. Want alle dingen liggen open en ontbloot voor zijn ogen. God keek in het hart van Abel en hij keek in het hart van Kain en hij zag het grote verschil in hun instelling, in hun hartsgesteldheid. Hun gezindheid tegen God werd zichtbaar in de kwaliteit van het offer. De keuze van hun dankoffer vertelde God alles over de keuze van hun hart. Ja, beste mensen, oprechte dienst aan God is dus in de eerste plaats een zaak van het hart. Waarom dienen we God eigenlijk? Doen we dat voor de vorm? Uit pure gewoonte of traditie? Of doen we dat echt uit liefde tot hem? God kent onze beweegredenen. Hij weet wat er in ons hart is. Hoe we tegenover hem staan. Of we oprechte liefde voor hem koesteren. Of er bij ons werkelijk een verlangen is om God het beste te geven van wat we hebben ontvangen. Ja, van alles waar wij dankzij de zegen van de Heer over mogen beschikken. Kijk, als ouders verlangen wij toch hetzelfde van onze kinderen. We zien toch ook veel liever dat de kinderen uit vrije wil ons een warm hart toedragen. Dat zij ons als ouders eren en respecteren vanuit een welgemeende hartelijke liefde voor ons. En niet uit een morele verplichting. Omdat het van ons moet. Omdat het onze kinderen dat zo hebben geleerd. Maar precies zo zoekt God mensen die hem uit vrije wil liefhebben en dienen. Hij vraagt van ons hartelijke toewijding vanuit een welgemeende liefde tot hem. Een toewijding die ons, ja, alles mag kosten. Zelfs ons eigen ik. En zo laten we zien dat God het alleen recht over ons leven heeft. Ja, dat hij Heer en Meester is over ons leven. De apostel Paulus schreef het zo in Romeinen 12 vers 1. Ik roep u er dan op, toe op, broeders en zusters, zeg ik er maar even bij. Door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke, dat is uw logische eredienst. Abel brengt zijn dankoffer vanuit een hartsgesteldheid om God te willen behagen, om hem te willen plezieren. In de keuze van zijn offer laat Abel zien dat hij een levende relatie met God heeft, die hij als zijn schepper ziet, aan wie hij niet alleen zijn leven te danken heeft, maar ook de zegen op zijn arbeid. Abel beseft dat hij in alles afhankelijk is van God. Liefde en dankbaarheid zijn de motieven die hem tot aanbidding van God brengen. Hij erkent God als zijn Heere, op wie hij kan bouwen. Dit godsvertrouwen, of anders gezegd, dit geloof, maakt dat God het offer van Abel heeft willen aanvaarden. En in Hebreeën 11 vers 4 staat daarom heel terecht: door het geloof heeft Abel God een beter, een waardevoller offer gebracht dan Kaïn. En daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig toegewijd was. En dit heeft God, let nu op, met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Ons schriftgedeelte heeft ons vanmorgen veel te zeggen over de wijze waarop God gediend wil worden. De offerdienst van Kaïn en Abel laat ons zien dat het God niet gaat om de buitenkant. Niet ons uiterlijk vertoon bij de lofprijzing en aanbidding in de samenkomst. Niet om de veelheid van woorden waarmee wij hem bidden en danken. Ook niet om de fraaie volzinnen waarmee wij menen onze gedachten onder woorden te moeten brengen. Nee, op die manier kijkt God niet naar ons lofoffer en ons dankoffer. Het is allemaal slechts de buitenkant. Nee, primair ziet God ook de offeraar, de persoon, aan. Hij kijkt naar de gesteldheid van ons hart. Hij doorziet de motieven waarmee we hem bidden, danken en loven. Maar ook waarom we dit nalaten. En dat doet hij niet alleen in de eredienst op zondag, maar ook in de rest van de week. Want weet u, God lofprijzen op zondag zou logischerwijs ook moeten uitlopen in de vereering van zijn naam gedurende de rest van de week. Ja, in heel ons dagelijks leven. En meer nog dan in de zondagse eredienst blijkt uit ons dagelijks leven hoeveel God echt voor ons betekent. Want hij ziet niet anders dan graag dan een geloof dat de daad bij het woord voegt. Dat betekent dus niet een vroom gedrag in de kerk en voortaan dagelijks maar doen wat je wilt. Dat belooft ons christelijk getuigenis van elke kracht. Ja, dat geeft aan ongelovigen de kans om ons onderuit te halen. Jaren geleden zei een oud collega eens tegen mij, heel confronterend over kerkgangers. Ja, hij zei die tegen mij: op zondag roepen ze heren, heren. En op maandag stelen ze je peren. Ja, we kunnen erom lachen, maar het laat zien dat het zo dus niet moet. Dat we dan als hypocriet worden weggezet. God is namelijk alleen geïnteresseerd in mensen die de vruchten laten zien die aan hun bekering beantwoorden. Die oprecht naar hem willen luisteren en hem gehoorzamen. Toen koning Saul niet kon wachten met zijn offerdienst totdat de profeet Samuel gearriveerd was, en hij zelf uit ongeduld toen maar zelf het offervuur ontstak, kreeg hij van Samuel te horen: heeft de Heere evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de Heere? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer. Opmerkzaam zijn, luisteren naar, is beter dan het vet van de rammen. En dat geldt nog steeds, tot op de huidige dag. Dat God zijn offer niet aanvaard had, was voor Kaïn direct duidelijk. Hoe hij het wist? We weten het niet, het staat er niet. Ja, op illustraties in kinderbijbels zie je wel eens dat de rook van Abel recht omhoog stijgt. En dat de rook van Kaïns offer naar beneden gaat. Maar uit de tekst valt dat niet af te leiden. Ook is er wel eens geopperd dat God zelf het offer van Abel ontstoken zou hebben. Zoals hij dat deed bij Elia op de berg Karmel. Maar ook dat staat er niet. En toch wist Kaïn onmiddellijk hoe hij erop stond bij God. En dat zien we aan zijn reactie in vers 5b. Toen ontstak Kaïn in grote woede en hij liet zijn hoofd zakken. Letterlijk staat er zoiets als dat zijn gezicht viel. Hij trok een lang gezicht en sloeg zijn ogen neer. Ja, hij wendde boos zijn blik af van de Heere God. Hij wilde hem letterlijk niet meer zien. De reactie van Kaïn verraadt dus dat zijn hart niet zuiver was. Kaïn bekent hier kleur. Zijn binnenkant komt naar buiten. Hij toont zijn ware gezicht. Laat zien wat er diep van binnen niet is. Namelijk, in zijn hart is er geen oprechte, hartelijke liefde voor God. Geen onvoorwaardelijk vertrouwen in zijn schepper. Maar veel meer boosheid en jaloezie. Had hij daar het recht toe? Ik denk van niet. Want God wijst wel het offer van Kaïn af. Maar niet Kaïn als offeraar. Niet als mens. God laat hem wel goed merken dat zijn gezindheid verkeerd is. Maar hij schrijft hem niet voor goed af. Integendeel. Want na de afwijzing van Kaïns offer is het juist God die hem weer opzoekt. Zoals hij ook had gedaan bij zijn vader en zijn moeder. Juist in het feit dat God hem weer opzoekt, daarin had Kaïn Gods liefde voor hem kunnen proeven. En dus kunnen weten dat hij niet voorgoed was afgeschreven. Ja, beste mensen, Gods genade is zo onmetelijk groot, dat hij zelfs mensen opzoekt die er niets van hem willen weten. Gelukkig maar. Want hiermee toont God zijn liefdevolle hart. Het is het hart van de zorgzame vader die zijn ongehoorzame kind opzoekt. En het liefdevol terechtwijst. En, let op, zonder daarbij ook maar enig verwijt te maken. Lees maar. God vraagt aan Kaïn maar twee dingen. Vers 6b. Waarom bent u in woede ontstoken? En waarom heeft u uw hoofd laten zakken? God zegt, Kaïn, waarom ben je nu toch zo boos? Waarom trek je nou zo'n lang gezicht? Kijk je zo donker? Liefdevol vraagt God aan Kaïn om zichzelf eens te willen onderzoeken. Of zijn reactie naar God wel zo op zijn plaats is. Of zijn boosheid zo terecht is. God laat Kaïn in zijn binnenkamer kijken. Houdt hem de spiegel voor. Confronteert hem met zijn plichtmatige instelling bij het brengen van zijn offer. Wijst hem op zijn hart als bron waaruit alle overleggingen van de mens, ook de kwade, voortkomen. God zegt, Kaïn, als je goed had gehandeld, kun je mij recht in de ogen kijken. Maar nu je dienst aan mij slechts een vormendienst is en geen oprechte liefdedienst, roep ik je op om je verkeerde houding te belijden als zonde. En je voortaan serieus voor te nemen om het anders te willen doen. God blijft met Kaïn in gesprek, opdat hij tot inkeer en bekering zou komen. Hij plaatst hem voor de keuze. Of zijn boosheid op God laten varen, of daaraan willen toegeven, met alle kwalijke gevolgen van dien. Want, zegt God, als je niet het goede wilt doen, dan ligt de zonde, vers 7, aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. De zonde wordt hier omschreven als een roofdier dat voor de deur van ons hart op de loer ligt. Klaar om toe te happen. Klaar om ons met huid en haar te verslinden. En dat roofdier, dat is de Satan, de duivel. Onze tegenpartij. Degene die in deze wereld rondgaat als een brullende leeuw. Op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Waar de zonde een kans krijgt in ons dagelijks leven, daar is de duivel er als de kippen bij om zijn voordeel op ons te behalen. Net als de Heere zoekt ook hij mensen op. Maar dan uitsluitend om hun levens te verwoesten. Ten einde hen voor eeuwig bij God vandaan te kunnen houden. God zegt dus tegen Kaïn, als je niet wilt besluiten om tegen je boosheid te vechten, dan laat je metterdaad toe dat er een bittere wortel in je opgroeit. Met als gevolg dat je ten prooi zal vallen aan de zonde die jij juist de baas moet blijven. Over wie jij moet heersen door daar niet aan toe te geven. Zo plaatst God een waarschuwingsbord op de levensweg van Kaïn. Een levensweg die, als hij zich niet omkeert, zich niet bekeert, steil naar beneden loopt. Een doodlopende weg die 100% tegengesteld is aan wat God juist bedoelt met het ware leven. Maar nu de vraag aan ons. Horen wij bij Kaïn of bij Abel? Kijk, Abels zijn gehoorzaam aan de Heere die via zijn woord en geest tot ons spreekt en ons liefdevol wil corrigeren. Kaïns daarentegen lenen het oor aan de tegenstander van God. En elke dag staan wij voor die fundamentele keuze. En let op, niet willen kiezen is ook een keuze. Want als wij niet naar de stem van God luisteren, dan zetten wij de deur van ons hart wagenwijd open voor de verleidelijke stem van de duivel, de mensenmoordenaar vanaf het begin. Als wij Gods stem voortdurend blijven negeren, dan maken we ons kwetsbaar voor de verleiding tot zonde. En dan zal vroeg of laat die zonde ons ook overmeesteren, ons te pakken krijgen en zijn de gevolgen verwoestend voor ons geloofsleven. Zonde, ja, dat belemmert ons als christen te functioneren in ons gezin, op het werk of in de gemeente. Kwade gedachten over onze naaste staat in Gods ogen gelijk aan zonde tegen de naaste. Geen liefde hebben tot de broeders of zusters, het is al gezegd, maakt ons tot mensenmoordenaars. Als wij van binnen verscheurd worden door gevoelens van boosheid, van wrok, en vult u het zelf maar in, dan maakt ons dat metterdaad ongeschikt om de Heere oprecht te kunnen dienen. En dan is zelfonderzoek en bekering, wat onze relatie met God en onze medemens in de weg staat, broodnodig. Want alleen door onze zonden te belijden aan de Heere kan de Satan geen vat op ons krijgen, geen voordeel op ons behalen. Het Bijbelboek Judas, geschreven door de halfbroer van Jezus, spreekt het wee uit over mensen die van Jezus Christus gehoord hebben, maar zich desondanks niet willen bekeren. Judas noemt dat veelzeggend de weg van Kaïn gaan. De weg van de zonde. De weg van ongeloof en valse godsdienst. Welke weg kiezen wij? Ja, als we de weg van Abel gaan, dan kiezen wij voor de enige weg die leidt tot de volle waarheid en het echte leven. En dat is de weg van Jezus Christus. Hij gunt ons als geen ander van harte een leven samen met hem. Een leven waarin de zonde het niet meer voor het zeggen zal hebben. Onze Heer Jezus Christus heeft ons zo van harte lief dat hij ons wil helpen door de kracht van zijn Heilige Geest om de strijd aan te binden met onze zonde. Hij wil ons helpen om niet te blijven verzanden in een fatalistische houding van, oh, als kind van God blijf ik toch zondigen en ja, op aarde zal ik hier nooit het volmaakte kunnen bereiken. Ach, waarom zou ik me toch op het uiterste toe inspannen? Zo moet het dus niet. Nee, Jezus Christus vraagt van ons een andere houding. Hij houdt ons voor dat er echt overwinning is over onze zonden. Als we maar dicht bij hem en zijn levendmakende woord blijven. De evangelist Dwight Moody zei het zo. En hij pakte de Bijbel en zei, zonde houdt u bij dit boek vandaan. Maar dit boek zal u bij de zonde vandaan houden. En zo is het. Kaïn echter slaat de waarschuwing van God in de wind. In vers 8 staat er, en Kaïn sprak met zijn broer Abel. De MG-vertaling zegt, maar Kaïn zeide tot zijn broer. En dat vind ik een betere vertaling. Want dat woordje maar leidt eigenlijk Kaïns verkeerde keuze in. Het ontbreekt Kain namelijk aan de wil om bij zichzelf te raden te gaan. En dan zijn zonde tegenover de Heere God te belijden. Hij wil feitelijk niet buigen voor God als zijn schepper. Maar laat moedwillig toe dat de zonde zijn vernietigende werk doet in zijn leven. Kain luistert naar de stem van de duivel. Zoals eens zijn moeder en zijn Eva en zijn vader Adam deden. De zonde van de ouders werkt dus door in de geslachten. En het gaat hier van kwaad tot erger. Want Kain ergert zich aan het goede voorbeeld dat Abel heeft gegeven. Hij irriteert zich zo aan het geloof van zijn broer dat hij hem doelbewust vermoordt. Een moord met voorbedachte raden. Het is de eerste broedermoord in de Bijbel. De apostel Johannes schrijft: en waarom sloeg hij hem dood? Waarom sloeg Kain Abel dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Jaloezie en woede verblinden Kain, toen God zijn offer met geen blik waardig keurde, maar Abels offer wel aanvaarde. Juist het goede voorbeeld wat Abel gaf, maakte Kain razend. Gebeurde niet hetzelfde met de Heer Jezus Christus? Werd ook hij niet daarom afgewezen door de Joodse leiders, omdat ook hij steeds de vinger op de zere plek legde? Hadden de Joodse leiders van de eredienst aan God ook niet een eigenmachtige, complexe vormendienst gemaakt? Waarbij het er eigenlijk niet meer toe deed of je God wel of niet met hart en ziel diende. Ja, de Joodse leiders ergerden zich juist daarom aan Jezus, omdat hij een volmaakt voorbeeld gaf van hoe het dan wel moest. Zoals mensen die van huis uit christelijk zijn opgevoed, maar het geloof vaarwel hebben gezegd, zich enorm kunnen ergeren naar ons als wij het goede voorbeeld geven. Jacobus schrijft daarover in zijn brief, hoofdstuk 3, vers 16. Want waar afgunst, jaloezie en eigenbelang, zelfzucht is, daar heersen wanhoorde en kwalijke praktijken. Als ons hart helemaal vol is van onszelf, ja, dan kan er geen ruimte meer zijn voor de Heilige Geest. En waar geen ruimte meer is voor de Heilige Geest, ja, dan kan hij niet werkzaam zijn. Dan houden wij God buiten de deur. Kan hij niet tot ons hart spreken. Verbreken wij eenzijdig de relatie met hem. Herstel van onze relatie met God kan dan alleen plaatsvinden als we ons echt willen bekeren. Aan de Heere onze zonde radicaal belijden. En radicaal betekent letterlijk tot aan de wortel. Bekering is daarom niet anders dan het uittrekken van je levenswortels uit een verkeerde, ongezonde voedingsbodem. Je met de daad omdraaien op je levensweg en teruggaan naar de Heere God. En dat is, godzijdank, mogelijk geworden door het offer van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. Het enige offer dat onze God en Vader werkelijk volkomen genoegdoening gaf. Kain echter wilde zich niet bekeren. Hij bleef moedwillig volharden in zijn zonde. En dat had verschrikkelijke gevolgen. Ja, zonde heeft altijd verschrikkelijke gevolgen. Ja, zonde kan zelfs leiden tot moord op je broer. Het is daarom dat na de moord op zijn broer God Kain opnieuw opzoekt. Nu om hem ter verantwoording te roepen voor zijn misdaad. Maar hij hoort van Kain geen enkele belijdenis van zonde. Geen enkele schuldbekentenis. Nee, Kain liegt zelfs glashard tegen de Heere als hij zegt niet eens te weten waar zijn broer uithangt. Als eerstgeboren zoon had Kain alle verantwoordelijkheid in de cultuur van die tijd voor het leven van zijn broer. Maar hij werpt die verantwoordelijkheid ver van zich. Vers 9b, ben ik de hoeder van mijn broeder, roept hij uit. Moet ik op mijn broer letten? Is het mijn taak om op hem te passen? Zijn woorden laten zien wie Kain daadwerkelijk is. Een hartloos mens die alleen om zichzelf geeft. Alleen datgene wil doen waar hij zelf beter van wordt. Maar nu aan ons. Wat houdt ons bezig? Zijn wij echt geïnteresseerd in de Heere God en in elkaar? Of doen we het alleen uiterlijk voorkomen dat we de Heere en elkaar willen dienen met alles wat we in huis hebben? Gaat bijvoorbeeld het wel en wee van deze gemeente u werkelijk aan het hart? Voelen wij ons oprecht betrokken op elkaar en daarmee verantwoordelijk voor elkaar? Geven wij metterdaad hulp en aandacht aan hen die het moeilijk hebben? Zijn wij daadwerkelijk hoeders, herders van elkaar, die erop toezien dat geen enkel schaapje achterblijft? Of laten we dat liever maar over aan anderen, met het risico dat er helemaal niks gebeurt? Maar u, jij en ik worden opgeroepen om herders te zijn van elkaar. Wij eren en dienen God juist daarin, als we ook aandacht en liefde naar elkaar laten uitgaan. We willen immers toch niet voor onszelf leven? We willen toch geen Kaïn zijn die zijn broer Abel niet lief had? Liefde voor de naaste kan nooit zonder liefde tot God, maar ook omgekeerd. Clive noemde het al, maar ik lees het u voor. Daarop doelde Johannes toen hij in 1 Johannes vers 3, vers 15b tot en met 17 schrijft: wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder, en dan mag je ook zuster voor lezen hoor, haat is een moordenaar. Wist u dat? En u weet dat geen moordenaar het eeuwig leven blijvend in zich heeft. Hieraan leren wij de liefde kennen dat hij voor ons zijn leven gegeven heeft. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Gemeente, ik ga afronden. Vaak wordt gedacht dat de Bijbel spreekt over een tegenstelling tussen geloof en ongeloof. Maar veel meer gaat het over geloof en schijngeloof. Op echt geloof en dat wat erop lijkt. En dat zien we ook terug in de geschiedenis van Kaïn en Abel. Kijk, kennis hebben over God is nog niet hetzelfde hebben als kennis hebben aan God. Een relatie met hem hebben. Niet onze buitenkant, ons uiterlijk vertoon vindt de Heer belangrijk, maar juist onze binnenkant, ons hart. God zit niet te wachten op een verstandhouding met ons. Op een verstandelijke verhouding. Maar op een hartsverhouding. Een hartsrelatie. Een levende relatie van hart tot hart. Vanuit een persoonlijke hartsbeleving en diepe geloofsovertuiging. Kijk, deze beide groepen zijn aanwezig in de gemeente van Jezus Christus. Er zijn mensen die God plichtmatig dienen. Uit pure gewoonte of traditie. Omdat het hen zo geleerd is. Omdat ze daarmee zo vertrouwd zijn. En er zijn mensen die God van hart tot hart willen kennen en hem dienen. Hem met hun levensstijl willen eren. Die eerste groep, die God plichtmatig dient, is op zichzelf gericht. Bepaalt zelf hoe zij God willen dienen. En vraagt zich alleen af, wat kan de Heere voor mij doen? De tweede groep is gericht op God en de naaste. En stelt zichzelf telkens de vraag, Heere, wat wilt u dat ik doen zou? De eerste groep die heeft een religie. Een dode godsdienst. De tweede groep heeft een relatie, een levende dienst aan God. Religie of relatie? Ja, dat is nou de hamvraag van vanmorgen. Aan u, aan jou, ook aan mijzelf, de keuze. Wie wil ik zijn? Een Kaïn of een Abel? Amen.